Johannes 11. Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Bethanië, het dorp waar Maria en haar zuster Martha woonden. Dat was de Maria die Jezus met olie gezalfd heeft en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd. De zieke Lazarus was haar broer. De zuster stuurde iemand naar Jezus met de boodschap: Heer, uw vriend is ziek. Toen Jezus dit hoorde, zei hij: Deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden. Jezus hield veel van Martha en haar zuster en van Lazarus. Maar toen hij gehoord had dat Lazarus ziek was, bleef hij toch nog 2 dagen waar hij was. En we zingen nu opwekking 392.
Oké. Zoals gezegd, op de eeuwigheidszondag, dus over 1, 2, 3 weken, dan staan wij ook stil bij een stukje uit deze tekst uit Johannes 11. Vanmorgen dus maar een paar versen. Zeggen en schrijven 6 versen. Nou, dan denk je bij jezelf, hoe ver kun je daarmee komen? Nou, dat zullen we dan nog wel zien. Na de preek krijgen wij weer een moment om na te denken onder meditatieve muziek. En daarna zingen we van gezang 460, de versen 1, 3 en 4. Dus na de meditatieve muziek, gezang 460, 1, 3 en 4. Op een grens. Ik wil maar even proberen om uw gedachten wat mee te krijgen. Op een grens in ons leven krijgen wij last van kokerview. Dat probeer ik eerst even uit te leggen. Ik begin maar eens met tieners. Als je, waar je ook zit, want daar zit een zootje tieners, daar achter zie ik er een paar. Okay. Als je zeg, je bent 16, 17 en jij raakt zomaar van het ene op het andere moment gigantisch verliefd op. Dan is natuurlijk een grens waar je naartoe leeft. Dat is de grens van, wordt het wat of wordt het niks? Je dromen in je bed en wat gebeurt er dan met jouw hele werkelijkheidsbeleving? Ja, natuurlijk, je bent helemaal gericht op die ander en je kleed je zo dat je wel denkt dat je moet opvallen en zo. Meestal lukt dat dan ook weer niet en dat is allemaal drama en goed. Ik spreek ook uit ervaring. Dus, maar wat krijg je dan? Het lijkt net alsof je hele wereld, en dat is een kokerview, ja? Het lijkt net alsof je hele wereld versmalt tot een heel klein beeld. En je bent alleen nog maar bezig met. Nou, dat is helemaal leuk als je dan kijkt naar degene op wie je verliefd bent. Daar zal ik zo meteen nog wat meer over zeggen. Maar je ziet eigenlijk alleen maar wat hij of zij doet en zegt en hoe hij of zij ruikt als je in de buurt kunt komen enzovoort. Dus je bent niet meer bezig met biologie en aardrijkskunde. Het wordt steeds kleiner en kleiner en kleiner. In de hoop dat er een verkering uitkomt en langzamerhand versmalt je wereld tot een heel klein stukje. En in dat kleine stukje zit een enorm verlangen. Als je het nu al niet meer snapt, dan moet je even je hand opsteken. En dat geldt ook voor de oudere tieners tot 80 jaar. Ja, dus wat bedoel ik te zeggen? Op het moment dat je op een grens komt, en dat is dan de grens van je verliefdheid in dit geval. Ik kan heel veel grenzen noemen, ik zal nog een paar voorbeelden noemen. De grens van je verliefdheid. Dan is je kokerview heel erg klein en je verlangen heel erg groot. Die snappen we? Je voelt hem met me mee? Oké, wat gebeurt er nou? Ja, ik zie blikken van herkenning. Oké, goed. Wat gebeurt er nou als je verliefdheid opeens in duigen valt? Dat kan van alles en nog wat zijn. Opeens is het over. Ja, opeens ga je weer andere dingen doen. Dan breekt die kokerview. En dat gebeurt dan ook meestal. Zie je dan in degene op wie je verliefd was. Zie je dan dingen die je niet zag toen je verliefd was. Wij zeggen dan, verliefdheid maakt blind. Maar dan zie je opeens dat hij ook wel eens stomme kleren aan heeft. Of dat hij ook wel eens domme dingen zegt. Of dat hij misschien helemaal niet zo leuk was als dat jij bij jezelf dacht. Wat zie je dan? Jouw blik gaat zich weer verruimen. Dus je ziet opeens weer andere dingen. Je ziet andere jongens die misschien wel leuker zijn dan de jongen waar jij verliefd op was. Of meisjes die veel aardiger zijn dan het meisje waar jij voor ging net. Dus het verruimt zich weer. En wat verdwijnt er? de kracht van je verlangen. Opeens is er weer een bredere belangstelling. Kun je ook je hoofd weer bij de biologie houden? Of je daar nou vrolijk van wordt, is nog een volgende vraag. Maar goed, het verruimt zich weer. En je bent over de grens van je verliefdheid heen. Nu snap je waarom ik het woord grens gebruik. Je bent over de grens van je verliefdheid heen. En het leven verruimt zich weer. En je komt weer in andere, ja, levensfases. Is het leuker, is het minder leuk? Dat weet ik niet. Verliefdheid is hartstikke leuk. Maar je moet niet te lang volhouden, want je wordt er doodmoe van. Ja, zie je, ik hoor al allerlei herkenning. Ja, oké, goed. Maar dat geldt voor alle grenzen. Of je nu, zeg maar, een nieuwe auto gaat kopen. Of je gaat schilderen in je huis. Of je moet iets repareren. Of je zoekt naar een nieuwe baan. Of weet ik wat. Dat zijn allemaal grenzen. Er is een stukje ernaartoe leven. En dan wordt de kokerview die wordt steeds kleiner. Want die auto die jij uiteindelijk gaat kiezen, dat is natuurlijk de beste van de hele wereld. Totdat je erin gaat rijden en denkt van er zijn nog veel meer auto's die ook hartstikke leuk zijn. En dan verruimt het zich weer. Maar jouw verlangen om die auto te kopen wordt, naarmate je dichterbij komt bij de grens, wordt die steeds groter. En je ziet uiteindelijk alleen nog maar goede dingen in dat ding. En dan is de koop gesloten, dan is de lol, hè? Het bezit van de zaak is het eind van het vermaak, zei mijn moeder altijd. Ik zal haar morgen zeggen dat ik haar weer geciteerd heb. Dat is even tussen mijn moeder en mij. Ik kan mijn moeder in een preek alles laten zeggen. Ik weet niet of ze het ooit gezegd heeft, maar ik kan haar alles laten zeggen. Maar ik ben wel zo eerlijk om morgen tegen mijn moeder te zeggen, ik heb je gisteren weer geciteerd. Oh, wat heb ik nou weer gezegd? Nou, dan vertel ik wat ze gezegd heeft. Zo is het tussen mij en mijn moeder. Oké. Waarom dit begin? Ik hoop dat jullie allemaal dat gevoel van verlangen, kokerview en grens en dan weer de verruiming, dat je dat meekrijgt. Want we gaan een heel spannend gedeelte van de Bijbel en van ons leven in. Namelijk Lazarus. Lazarus sterft. Wat is het verlangen op die grens als iemand van wie je zo houdt sterft? Krijgen wij dan een kokerview? Wat doet Jezus dan? Word je er beter van als hij je vriend is? Nou, enzovoort. Lazarus, daar gaan we naar kijken. En het gekke is dat in die hele geschiedenis van Lazarus, en dan kun je gewoon de Bijbeltekst volgen. Daar hoef ik niks voor te verzinnen. Die 6 versen alleen al. Dan denk je bij jezelf, hoe is het in de wereld mogelijk dat het in de Bijbel staat? Maar we gaan gewoon die 6 versen lezen. En wij komen op schokkende woorden. Als ze niet in de Bijbel zouden staan, dan zou u daar misschien heel erg boos over worden dat ik dat in een preek durfde te zeggen. Dat gaan we deze preek meemaken. Maar ik doe dat om u niet op eeuwigheidszondag opeens in het diepe te gooien met, nou, ziek zijn, sterven, afscheid nemen en dan zomaar opeens te snappen waarom Jezus doet wat hij doet. Daar hebben we even wat voorbereiding voor nodig. Laten we eerst eens gaan kijken naar wat we hebben gelezen. Jezus is ergens. Lazarus uit Betanië wordt ziek. Wordt even gemeld wie Lazarus is. Lazarus, dat was de broer van Martha en Maria. En Martha, die kennen jullie nog wel, want dat was degene die de voeten van Jezus had gewassen en afgedroogd met haar haar. Ja, weet je nog? Nou, die. Dus de lezers, daar mag je alvast van uitgaan, de lezers van dit evangelie kennen Martha wel, maar Lazarus niet. Die moet even voorgesteld worden. Oké, nou ja, Betanië, Lazarus ziek en Martha en Maria, dat waren zijn zusters. Die sturen bericht aan Jezus. Nou moet ik al even stoppen. Want let eens even goed op dat bericht wat Martha en Maria sturen. Of liever zeggen, het is Martha die het stuurt. Niet Martha en Maria, Maria. Die zeggen tegen Jezus, uw vriend is ziek. Meer niet, hè? We even wat ruimte creëren voor wat ze niet zeggen. Ze vragen niet, wilt u langskomen? Daar hebben de commentaren allerlei redenen voor waarom ze dat niet zeggen. He, respect voor Jezus en je moet hem ook niet lastigvallen en bla bla bla. Jongens, vind ik best, maar het staat er niet. Ze zeggen alleen maar, uw vriend is ziek. Dus ze zeggen niet, Jezus, u moet langskomen. Dat zeggen ze niet. Uw vriend is ziek. Ze spreken ook hun verlangen niet uit. Lazarus is ziek geworden. Je komt dus op een grens, daar komen we ook, want Lazarus gaat overlijden. Maar dat komt vandaag nog niet aan de orde, maar Lazarus gaat overlijden. Je komt op een grens, dus krijg je een kokerview. Want waar ga je op richten als jouw broer gaat overlijden? Of je man, vrouw, kind, vader, moeder, vriend? Dan krijg je een kokerview. Wat ga jij dan verlangen? Snap je? Dat roept de tekst op. Wat stel jij dan als vraag? Ga jij dan zeggen, er moet genezing zijn? Ga jij dan zeggen, er moet pijnbestrijding zijn? Ga jij dan van Jezus verwachten dat hij jouw vriend in het leven houdt? Dat wordt opgeroepen. Ik zeg niet dat Martha en Maria dat verlangen, maar het feit dat hun vraag niet wordt verteld, betekent dat wij onze vraag gaan invullen. Hun broer is ziek. Zij doen bericht aan Jezus. Uw vriend is ziek. Nou, je mag zelf invullen wat dat voor jou zou betekenen. Als jouw geliefde ziek werd en je brengt dat bericht bij Jezus. Waar verlang jij naar? Waar hoop jij op? Dat is de ene kant, hè, van deze opmerking. De andere kant is, stel jij krijgt zo'n bericht. Gebeurt mij natuurlijk, in mijn vak gebeurt me dat natuurlijk regelmatig. Dat iemand meldt dat er iemand in het ziekenhuis ligt of dat er iemand zwaar ziek is. En dan moet ik mijzelf altijd afvragen, maar wat wil je met die mededeling? Wat wil je dat ik ga doen? Nou, ben jij even de vriend? Bent u even de vriend? En u krijgt zo'n bericht. Ja? U krijgt zo'n bericht van, moet je luisteren, je vriend, je vriendin. En er staat echt een woord van heel close zijn. Degene van wie je houdt, die is ziek. Oké, dan ben jij die vriend. Wat ga je doen? Ga je dan, vul het zelf maar in. Dat hoef ik helemaal niet te zeggen. Vul het zelf maar in. Hoe pak jij die boodschap op? Dus ben jij even Jezus, hè? Bent u even Jezus. En iemand zegt tegen jou, je vriend is ziek. Hoe pak jij als Jezus die boodschap op? Ik kan het alleen van mezelf vertellen. Zal ik even wat woorden aangeven. Bijvoorbeeld als ik een telefoontje krijg, even heel praktisch. Als ik een telefoontje krijg van die en die is overleden. Dan neem ik altijd 2 uur rust. Dan stop ik met waar ik mee bezig ben. Ik leg mijn voeten op het bureau. Daar liggen ze wel vaker, kan ik makkelijk lezen. Maar ik neem 2 uur stilte. Dat is ook standaard. Dat is standaard. Standaard. Waarom? Omdat ik geloof dat ik niet, maar dat ben ik, dat ik niet meteen naar dat huis moet gaan. Dat zit in mij. Kunnen we later wel eens, doet er niet zoveel toe waarom het in mij, maar dat. Dus ik neem standaard de ruimte om bij mijzelf af te vragen, wat doet die opmerking, die mededeling met mij? Wie ben ik in dit verhaal? Wat kan ik voor die ander zijn? Ik ga dus niet vragen, wat zou die ander van mij verwachten? Want dat kan die gewoon vertellen. Iemand kan tegen mij zeggen, zou je ogenblikkelijk langs willen komen, want? Dan is het verlangen van die ander. Maar als dat niet wordt gezegd, oké, goed, helder, duidelijk. Heer, uw vriend is ziek. Wat bedoelen Martha en Maria? Hoe pakt Jezus dat op? Kortom, wat zouden wij bedoelen als we het tegen Jezus zeggen? Wat zouden wij van hem verwachten in onze kokerview bij de ziekte van een geliefde? Wat zouden wij doen als wij Jezus zijn en die opmerking krijgen? Ja, nou zou je eigenlijk moeten stoppen met preken en daar eens met elkaar over gaan praten. Maar dat kan niet, want ik moet nog wat uitleggen. Dat is namelijk het volgende. Er is iets raars aan de hand in deze geschiedenis. En dan laat ik u even iets zien van de ondertoon van Johannes 11. En dat is ook maar typisch mijn manier van lezen, hoor. Dat zeg ik er wel bij. Maar even checken. Even rust. Even die zware gedachten. Maar wie weet wat Lazarus betekent? De naam Lazarus. Nee, niet dronken op de stoep in Amsterdam. Dat is een andere. Sorry? De Heer is mijn helper. God helpt. En hoe kom je dan toch bij die stoep in Amsterdam? Dat komt omdat er 2 Lazarussen in de Bijbel voorkomen. En die andere Lazarus, die ligt op de stoep van een rijke man. Ja, dat was wel een arme vent. En die hoopte dat er wat eten van tafel zou vallen en zo. Maar toen gingen ze in Amsterdam zeggen, als er iemand op de stoep van een rijke man in de grachtengordel lag, dat was natuurlijk stom dronken, dan zeiden ze, oh, die is Lazarus. Dus daar komt het vandaan, heb je toch antwoord. Ja, oké. Okay. Nee, God helpt. Oké. Okay. Wat betekent Betanië? Niemand? Sorry? Nee. Huis van ellende. Huis van ellende. Wat betekent Maria? Denk even aan Mirjam, de zus van Mozes. Dat is dezelfde naam. Wat betekent Mirjam? Nou, ik zal niet al te lang wachten. Haar opstand. Haar opstand. En Martha betekent ongeveer hetzelfde. Haar rebellie. Haar verzet. Haar, nou, vul het verder maar in. Ja, Martha is een iets aangenamer naam dan Maria. Maar Maria betekent echt van, we vechten er tegen. Wat gebeurt hier? Johannes 11 vertelt ons, jongens, ga eens even rustig zitten. In het huis van ellende. Daar waar de opstand en de rebellie leven. Daar waar de opstand en de rebellie leven. Daar sterft, daar wordt God helpt ziek. Ja? Dus in het huis van ellende. Waar opstand en rebellie leven, wordt God helpt ziek. Dat is gek. Wat gaan wij dan van Jezus verwachten? Ik hoop dat u die kunt volgen hoor. Misschien moet je daar even over mijmeren. De situatie waarin Jezus geplaatst wordt, dat is dat hij bericht krijgt dat zijn vriend, die woont in het huis van ellende, bij opstand en rebellie, dat hij ziek wordt en hij heet God helpt. Gaan wij nu verwachten dat God ook werkelijk gaat helpen? Dat zouden wij willen, hè? Als er iemand ziek wordt, wij krijgen ogenblikkelijk een kokerview. We moeten bidden om genezing. Het is ogenblikkelijk een kokerview. Als wij economisch in de ellende komen, dan is het ogenblik, dan moeten wij bidden en dan komen we er wel weer uit. Ons verlangen en de kokerview komen ogenblikkelijk. Als wij in het huis van ellende terechtkomen, wij komen financieel in nood en wij gaan bidden, dan moet het ook ogenblikkelijk weer opgelost zijn. Ja, maar meestal gebeurt dat niet. Meestal ben je wel Lazarus en zeg je wel God helpt. Maar achter jou klinken twee andere stemmen, opstand en rebellie. God helpt, kom dan toch. Dat is raar. Wat ga ik verwachten ten aanzien van mijn geliefde die ziek wordt? Wat verwacht ik eigenlijk van God? Vind ik dat hij het probleem moet oplossen? Ik zei al, Martha en Maria vertellen niet wat ze verlangen. Maar nu, en nou snap je meteen waarom het zo rot is om deze preek te houden. Nou ga ik op de plek van Jezus staan. Voor de mensen thuis, ik ben naar de andere kant van het podium gegaan. Wat zou ik als Jezus gaan doen? Als iemand van jullie zou bidden. We gaan zo meteen weer bidden voor mensen die ziek zijn of geopereerd worden deze week. Ja? Geopereerd worden. En dan gaan we vragen aan God. Wat gaan we vragen aan God? Gaan we vragen om genezing? Gaan we vragen om hulp? Je vraagt aan Jezus. Dan ben ik even Jezus. En dan ben ik dus even niet Peter van Dolderen die eerst 2 uur moet wennen voordat hij ergens naartoe kan. Jezus die zegt, deze ziekte is niet tot de dood, maar over de eer van God. Dat is even Grieks. Dat moet je maar van me aannemen. Deze ziekte loopt niet als een trein op een dood spoor en klapt zometeen bovenop de dood en is voorbij, deze ziekte. Dus die nood, zegt Jezus, zit er niet in, deze leegte zit er niet in, maar het gaat over de eer van God. Dus als we er helemaal doorheen zijn door die hele ziekte, dan komt de eer van God naar boven. Dat zegt Jezus, dat zijn zijn woorden. We dreunen met deze ziekte niet op de onontkomelijkheid van de dood. Maar je zult zien dat God erin geëerd zal worden. Beweging er overheen, dat zegt Jezus. Toen ik het voor het eerst las, dacht ik, met een aantal commentaren. Ja, maar Jezus weet ook alles. Nou, daar ben ik vanaf gestapt, want dat is niet zo. Ja, ik weet niet of hij alles weet, maar dat bedoelt Jezus hier niet. Toen dacht ik vervolgens, ja nee, dat is een mooie, dat is een mooie. Dan kun je rustig hier blijven. En dat doet hij ook. Hij blijft 2 dagen op de plek waar hij is. Even voor de goede orde, zouden jullie dat leuk vinden dat Jezus dat deed? Zit je in de ellende? Raak je je baan kwijt? Heb je geen geld? Word je ziek? Noem het verder maar op. Je hebt het aan Jezus gemeld. Mijn vriend is ziek. En Jezus zit met zijn armen over elkaar 2 dagen niets te doen. In de lijn van Bethanië en Martha en Maria betekenen die 2 dagen ook dat hij op de sterfdag pas op pad gaat. Want in de Bijbel is 3 dagen, dan ben je echt dood. Hè? 3 dagen in het graf, Jezus was 3 dagen in het graf, Lazarus was 3 dagen in het graf, enzovoort, enzovoort, enzovoort. 2 van die 3 dagen, vanaf het moment dat de ellende aan hem bekend wordt gemaakt, 2 van die 3 dagen doet Jezus niks. Hou me ten goede, dat zeg ik niet, dat zegt het evangelie. Jezus blijft 2 dagen waar hij is. Even voor de goede orde. Voelen wij als het ons zou gebeuren? Voel ik mij dan door Jezus in de steek gelaten? Dat was mijn vraag, hè? Wat heb je eraan als Jezus jouw vriend is? En hier stop ik de eerste preek. Om in ieder geval duidelijk te hebben dat op het moment dat jij zelf in die ellende komt, en daar zitten wij allemaal. Maak jezelf niets wijs, ook al heb je een perfecte week gehad. Wij worden allemaal een keer ziek. Wij sterven allemaal een keer. Wij komen allemaal een keer met de vragen dat wij zeggen, en waar is God nou? Dat is niet een drama, zo is ons leven. Wij wonen in Bethanië. Wij hebben Martha en Maria bij ons. En wij zeggen in de Zuiderpoort dat God ons helpt. Wij kunnen er middenin gaan zitten. Maar dan zijn wij ook de mensen waarvan Jezus zegt, dat wat jullie meemaken loopt niet uit. Loop niet blind op de dood, maar gaat over de eer van God. En dan staan wij in Bethanië, en dan loop ik weer terug naar Bethanië. Dan staan wij in Bethanië met de vraag, ja, maar als ik ziek word, dan hoop ik toch wel dat u ogenblikkelijk komt en mij gaat genezen. En dan zegt Jezus aan de andere kant, en dat is nou een van mijn kant gewaagde opmerking. Dan zegt Jezus van deze kant, ik blijf 2 van jouw 3 sterfdagen hier. Waarom dan? Nou, ga maar bij jezelf na. Hoe reageer jij erop? Ga jij dan zeggen, nou, mooie heiland is dat? Of durf jij te zeggen, Jezus, u laat ons Gods wil met ons leven zien. En u zegt dat dit zal uitlopen op de eer van God. Ik zal wachten. Ik zal vertrouwen. Ik zal leven, de mensen bemoedigen. Ook al roepen ze om me heen, waar is die God van jou nou toch? Want je hebt hem al zo vaak gebeden. Ja, maar ik zit in mijn 2 dagen. Op de 3e dag zal hij er zijn. Op de 3e dag staat hij op in mijn dood. En is hij mijn toekomst? Ah, mooie woorden, prachtige woorden, maar ik geloof er geen barst van. Je bent net zo ziek als al die andere mensen. Ja, 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 ja. Maar ik vertrouw op Jezus. Heb je de reden voor om Jezus te vertrouwen? En dan kom je bij de kern van het evangelie. Ja, geloof ik wel. Waarom? Omdat Jezus van hoge hemel af neerdaalde in mijn huis van ellende. En toen ik ging denken, en dan ben ik bij het kruis op Golgotha. Toen ik ging denken dat het allemaal voor niets was geweest. Dat heel mijn bestaan vergeten was. En dat mijn heiland stierf aan het kruis. Goed, hij zei, het is volbracht. Maar toen moest ik wachten. Wachten op de morgen. Dat bleek dat Jezus de wereld wel in zijn handen had. Hij stond op uit het graf. Mijn graf. Mijn economische graf, mijn verliefdheidsgraf, mijn ziektegraf, Mijn stervensgraf. Hij stond eruit op. Ja. Ik geloof wel degelijk dat ik er iets aan heb dat Jezus mijn vriend is. Al vind ik het wel heel lastig dat ik nu uit de Bijbel moet horen. Peter, in jouw 2 dagen is Jezus er wel, maar vraag ik jou om na te denken over jouw verlangen, over jouw kokerview, over jouw levensvisie. Vraag ik je om je te concentreren op wie God nu eigenlijk is. En op de 3e dag, zo waar de Heer leeft, zal Hij er zijn. Voor jou. Amen.